ogenblik stil zijn voor de Heere onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer. Hij is het die hemel en aarde geschapen heeft. Hij is het die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. In zijn naam mag de groet klinken. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Hartelijk welkom, fijn dat u hier bent. Fijn dat ik ook vanavond hier mag zijn. We hopen samen op een gezegende dienst. Ik meld nog dat de bloemen ter bemoediging gaan naar de familie Colin Koelewijn, Bakboord. En dat de collecte straks bestemd is, de eerste rondgang voor de kerk, de tweede voor de diaconie. En de collecte bij de deur is bestemd voor het onderhoudsfonds. Zullen we nu de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89, vers 1 en 6. Zongen we de Heere God, we loofden hem om zijn recht en zijn waarheid, zijn goedheid en zijn trouw. Dat zijn begrippen die zometeen in de lezing en in de verkondiging ook nog weer aan bod komen. Het gaat over Jozef. En het blijkt dat het niet echt gaat om de trouw en de waarheid die Jozef meent, maar vooral die van Gods wegen. De rode draad, groot is uw trouw, o Heer. Voordat we lezen uit Genesis 37, laten we eerst de Heere God bidden dat Hij ons hart opent. Heere onze God, dank u wel dat we hier mogen zijn, deze mooie dag, deze avond. Hoe goed is het om bij u te komen, uw woord te horen door de schriftlezing en de verkondiging heen. Dat we u de lof mogen zingen, dat we mogen bidden, stil zijn. Al die dingen die we in de dienst doen, die zo ontzettend waardevol zijn, die ons leven ook weer mogen richten. Zoals dit de eerste dag van de week is, dat het ook weer de rest van de week voor ons mag bepalen. Dank u, we zijn nooit meer bevoorrecht dan dat we uw woord mogen openen en overdenken. En we bidden daarom ook, schenk ons het licht van uw geest. Uw geest die de verbinding legt. De grote bruggenbouwer, zouden we kunnen zeggen, met hoofdletters. Die de verbinding legt tussen u en ons. Ons en elkaar. Ons en heel de schepping. Daarom bidden we, kort en krachtig. Kom, Heilige Geest. Amen. De lezing uit Genesis 37, het eerste hoofdstuk over de geschiedenis van Jozef. Ik heb in mijn eigen gemeente een paar keer gevraagd van wat zijn nou gedeelten uit de Bijbel die jezelf heel erg aanspreken. En verschillende keren kreeg ik te horen de geschiedenis van Jozef. Dus ik dacht, laat ik daar in de zomerperiodes over gaan preken. Dat ga ik volgende week doen in mijn eigen gemeente, maar ik dacht, ik lees het nu alvast een beetje oefenen. Op u. We zullen het zien. Genesis 37. U nog steeds? Ja, daar komt hij. Ik begin nog even overnieuw. Jacob vestigde zich in Kanaan, het land waar ook zijn vader als vreemdeling gewoond had. Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen, Bilha en Zilpa, en de kwade geruchten die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hadden geen goed woord meer voor hem over. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land, schoven aan het binden. En toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor. Zijn broers zeiden, dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen ging ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. Ik heb alweer een droom gehad, zei hij. Nu bogen de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? Jozefs broer waren verteerd door jaloezie. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Toen Jozefs broers erop uitgetrokken waren om de kudde van hun vader bij Sichem te laten grazen, zei Israël tegen Jozef, zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ik wil dat jij naar hen toe gaat. Dat doe ik, zei Jozef. En Jacob vervolgde: kijk of het goed gaat met je broers en met het vee, en breng mij dan verslag uit. Zo stuurde Jacob hem vanuit de Hebronvallei naar Sichem. Toen Jozef daar in het veld ronddwaalde, kwam er iemand op hem af die vroeg wat hij zocht. Ik ben op zoek naar mijn broers, antwoordde hij. Kunt u me zeggen waar zij het vee aan het weiden zijn? Ze zijn al van hier vertrokken, zei de ander. Ik hoorde hen zeggen dat ze naar Dothan zouden gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen in Dothan aan. Zijn broers zagen hem al van ver. En nog voordat hij hen had bereikt, hadden ze een plan beraamd om hem te doden. Kijk daar eens, zeiden ze tegen elkaar. Daar komt die meesterdromer aan. Dit is onze kans. Laten we hem vermoorden en hem ergens in een put gooien. We zeggen gewoon dat hij door een roofdier is verslonden. Dan zullen we zien wat er van zijn dromen uitkomt. Toen Ruben dat hoorde, wilde hij proberen Jozef te redden. Nee, laten we hem niet om het leven brengen, zei hij. We mogen geen bloed vergieten. Gooi hem in deze put, hier in de woestijn, maar breng hem niet om. Zo wilde hij Jozef uit hun handen redden en hem terugbrengen naar zijn vader. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat veelkleurige gewaad, en gooiden hem in de put. De put was leeg, er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten, die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en cistushars. Toen zei Juda tegen zijn broers: wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de bloedsporen weer zien uit te wissen. Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen, in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed. De anderen stemden hiermee in. Toen er Midjanitische kooplieden uit de karavaan voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 shekel. En die Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij ging naar zijn broers terug. De jongen is weg, riep hij. Wat nu? Waar moet ik heen? Toen slachtten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het bovenkleed van uw zoon? Jacob herkende het en riep uit: het kleed van mijn zoon. Hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd. Jozef is verscheurd. Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwgewaad om en rouwde om zijn zoon dagenlang. Al zijn zonen en dochters deden hun best om hem te troosten. Maar hij wilde niet getroost worden en zei: ik zal rouw dragen totdat ik naar mijn zoon in het dodenrijk afdaal. Zo treurde Jacob om zijn zoon. De Midjanieten brachten Jozef naar Egypte en verkochten hem aan Potifar, een hoveling van de farao en commandant van zijn lijfwacht. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij loven en danken God. Halleluja. Amen. Zullen we nu zingen Psalm 31, de versen 2 en 13, als het ware een gebed vanuit de put. Het opgeven van deze psalm, zo tussen schriftlezing en verkondiging, was een beetje een gok. In die zin dat het is een klaagpsalm, maar het is altijd nog tot God gericht. Dat is het bijzondere. Iemand zit in de ellende, maar vindt dan nog altijd de woorden om zich tot God te richten. Nou, dat is wel bijzonder, gebeurt niet altijd. En ik heb gezegd, een lied uit de put, ik leg het als het ware Jozef een beetje in de mond. Maar de vraag is natuurlijk wel of hij op dat moment nog wel de moed had om überhaupt woorden tot God te richten. Dat is eigenlijk ook een beetje de vraag. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Naar aanleiding van het hoofdstuk wat we hebben gelezen, Genesis 37, de inleiding op het Jozef-verhaal, wil ik met u nadenken over God en zijn werk in ons leven en in de geschiedenis van de wereld. En de vraag hoe dat zit. En juist als de dingen moeilijk zijn. Het meest spannende punt van dit eerste hoofdstuk is, althans zo heb ik het opgevat, het moment dat Jozef uiteindelijk in de put belandt. Daar zit hij, wanhopig, zielsbenauwd, staat er in een oude vertaling. En wat denk je dan over God en over zijn werk? Ik had gedacht, misschien kan ik ook nog even iets later moment nemen, op het moment dat hij verkocht wordt als slaaf en naar Egypte gaat. Je zou zeggen, dan zet zijn ellende zich voort. Maar we zullen zien dat dat al een beetje, een klein beetje een kantelpunt is waar het een andere kant op gaat. Dus dat heb ik niet gedaan. Ik kies voor Jozef in de put. Het dieptepunt. Uitzichtloos. In ieder geval met een slecht perspectief. Want zou hij daar gewoon niet omkomen van honger en dorst? Of wat er daarna gebeurt als hij wordt verkocht als slaaf, dan gaat hij weg, ver weg van huis, ver weg van zijn thuis. Dus voelt hij zich ellendig. En het was zo anders. Althans, zo zag hij het ook voor zich. En nu was hij niet langer, op dit moment in die put, de bevoorrechte erfgenaam van een patriarch in Kanaan. Maar was hij gevangen in de put en later als slaaf in de laagste positie. Hoe leidt God zijn leven? Waar is God? Is er dan een God? Jozef in de put. Hoe kon hij daar terecht zijn gekomen? Misschien dat hij op dat moment daar helemaal niet over kon nadenken. Als zijn broers later, veel later nog eens terugdenken aan Jozef in de put, we lezen dat een paar hoofdstukken verder, dan herinneren zij zich dat hij zielsbenauwd, dat woord opnieuw was, dat hij smeekte om genade, om erbarming, dat hij wanhopig was. En wellicht dat Jozef in de jaren die volgden, die film keer op keer in zich heeft niet laten afspelen. Hoe was hij toch in die ellende geraakt? Dat hij niet kon stoppen met denken. Dat hij dacht, ja, maar ik was toch die bevoorrechte zoon van Jacob. En wellicht, waarschijnlijk, aangewezen als de erfgenaam. Zijn oudste broer, Ruben, had namelijk een grote misstap begaan. Hij had geslapen met een bijvrouw van zijn vader Jacob. En daarmee had Ruben waarschijnlijk niet alleen de gunst van zijn vader, maar ook het eerstgeboorterecht verloren. En had zijn vader niet daarna de vrije keuze gehad om een nieuwe erfgenaam aan te wijzen, en had hij die kans nu niet gegrepen om de oudste zoon van zijn geliefde vrouw Rachel deze keer te kiezen? Droeg Jozef niet daarom ook die mooie mantel? In onze vertaling, en we kennen het eigenlijk ook altijd zo, staat er een mantel en die wordt aangeduid met een woord wat je kunt vertalen als rijk versierd met vele kleuren. Maar het woord kan ook een andere betekenis hebben. Ik vond het interessant, dus ik noem het. Namelijk dat het betekent een mantel die reikt tot aan je polsen en tot aan je enkels. Dus een mantel die niet gewoon is, een gewone mantel, die is korter, Want die gebruik je voor dagelijks werk. Maar een lange mantel, daar kon je niet mee werken. Dat hoeft ook niet. Daarmee zat je als het ware op kantoor en dan op de bovenste verdieping van de directeur. Dus dat Jozef in die mantel rondliep, daarmee liet hij ook als het ware zien. En dat voelden zijn broers natuurlijk allemaal. Ik ben de aangewezen erfgenaam. Maar nu zit hij in de put. En is hij die mantel kwijt. Zal hij gedacht hebben, was het wel waar allemaal? Is het niet ook allemaal erg onhandig geweest wat we hebben gedaan, mijn vader en ik? Dat ik gewoon eigenlijk het lievelingetje van mijn vader was. Inderdaad, omdat hij zoveel hield van Rachel en niet van die andere vrouwen. Omdat ik een kind was van zijn ouderdom. En dat hij mij daarom voortrok. En als je dan de gevolgen ziet, zo kan hij hebben gedacht, die jaloezie. Dat hij dan ook dacht, maar dat was niet handig. Niet van vader Jacob en niet van mij dat ik het me heb laten welgevallen. Misschien heeft hij ook nog gedacht dat hij gebaald heeft van hoe ingewikkeld een samengesteld gezin is. Hoe ingewikkeld het is met al die vrouwen, met liefde. Jozef zal later hebben teruggedacht aan al die momenten dat hij verslag ging uitbrengen bij zijn vader over zijn broers. Hoe vaak hij moest vertellen dat hun daden slecht waren. Dat hij dacht, ja, maar dat is mijn taak als erfgenaam. Om gewoon te kijken hoe de dingen gaan en daarover eerlijk te zijn. Om te kunnen managen moet je goede informatie hebben. Een realistische stand van zaken doorgeven. Maar zo kan Jozef ook achteraf hebben gedacht, heb ik mijn broers niet te negatief afgeschilderd? Mijn zogenaamde realisme, vooral met donkere kleuren ingekleurd. Zullen de broers van hun kant niet vooral hebben gedacht en misschien ook wel hebben geroepen af en toe, leugenaar Jozef? Of zij daarmee eerlijk waren, is maar de vraag. Maar misschien dat Jacob, of dat Jozef steeds wel innerlijk heen en weer ging. Van, ja maar ik sprak de waarheid. En aan de andere kant, ik had milder en genadiger kunnen zijn. En zo weer terug en heen en weer. En misschien diezelfde beweging over de dromen. Dat de anderen zich voor hem neerbogen. Eerst die andere schoven koren die zich bogen om zijn schoof die rechtop stond. En toen de zon, de maan, de sterren die zich bogen voor Jozef. Dat zou passen, zo heeft hij ongetwijfeld gedacht, bij wie hij meende te zijn, de erfgenaam. En dan ook dat dit dromen waren. Was het niet dat God ook een boodschap door dromen gaf? Zo had hij het gedaan bij zijn vader Jacob en ook bij zijn opa van moederskant Laban. Waren deze dromen dan geen waarheid geweest? Hij was er toen zo vol van geweest. Hij had het met vuur verteld. Maar nu zit hij in de put en kan hij gaan twijfelen. Was het van God? Of was het wishful thinking? Was ik er zelf zo vol van dat ik er maar over ben gaan dromen? Opvallend is dat in de beschrijving in Genesis van die dromen wordt de naam van God niet genoemd. Mogelijk omdat het op dat moment allemaal nog niet zo duidelijk was. Jozef kan ook denken, al was het waar en al was het van God, misschien opnieuw niet zo handig om dit zomaar aan mijn oudere broers te vertellen. Ja, naderhand, je kunt op je vingers natellen dat zij dit niet waarderen, dat het jaloezie en haat opwekt. Al ben ik dan het lievelingetje van mijn vader en mogelijk erfgenaam. Misschien had ik het even voor mijzelf moeten houden. Maar dan toch ook weer dat hij denkt, maar als het van God is en als het waar is, en dat zal blijken, dan is de respons van mijn broers toch ook weer ongepast. Als God dit heeft gezegd tegen mij, dan mag iedereen dat ook horen. En dan moeten zij gepast reageren. Wij kunnen Gods redenen niet narekenen. Wij denken, of de broers hebben misschien gedacht, ons voor Jozef buigen, dat nooit. Maar wat als het waar is? Dan hadden zij toch gewoon moeten buigen. Of in ieder geval zeggen, Jozef, nou ja, we zullen het nog wel eens zien. We geven je voor nu maar het voordeel van de twijfel. Zo kunnen Jozefs gedachten hebben gemaald. Nu eens, het ging toch om recht en goedheid en waarheid. En ik was toch goed, toch? En dan weer, ik had tactischer moeten zijn, genadiger misschien. Ook ik moet mij verootmoedigen. En nu zit hij hier, in de put. En even later wordt hij als slaaf verkocht. Zijn dromen vallen in duigen. God, ik meende uw waarheid over mijn leven verstaan te hebben. Maar hoe zit het nu? Bent u er? Wat is uw weg in mijn leven? Jozef zal nog lang moeten wachten totdat er een omkeer komt in zijn lot. Als je van tevoren weet hoe het afloopt, dan kun je wachten. Het is misschien iets minder erg. Maar als je er middenin zit, je weet niet hoe het verder gaat en je vreest. Bij dat moment mogen we even stilstaan. Ja, wij kennen de geschiedenis, we weten hoe het verder gaat. En ik denk, zo hoor ik tenminste vaak, we zeggen allemaal, mooi verhaal. Maar nu is het even niet mooi. Mogelijk hebben zijn medeslaven later meerdere malen tegen Jozef gezegd, houd toch op met die God. Kennelijk heeft hij je losgelaten. Kijk naar je omstandigheden. Werk toch niet zo hard, man. Waar doe je het voor? Niemand die je ziet. En houd toch ook niet vast aan die hoge morele standaard. Niemand thuis die ziet hoe je hier af en toe eens lekker over de schreef gaat. Het maakt allemaal niets uit. Neem het ervan. Jozef, er is geen God. Zie hoe je bestaan is. En er is geen God. Dus er is ook geen goed en kwaad. En er is geen zin. Leef en neem het ervan. Maar we lezen in het vervolg van de geschiedenis dat Jozef hieraan niet toegeeft. Hij houdt vast aan God. Dat is bijzonder. Elke keer hoor je hem vertellen over God. Bijvoorbeeld als de vrouw van Potifar hem verleidt, dan antwoordt hij, zou ik zoiets slechts doen en zondigen tegen God? God is er nog. Als de mensen vragen, de bakker en de schenker in de gevangenis en later ook de farao, van kun jij deze dromen voor ons uitleggen? Dan zegt hij, nee, niet ik, maar er is één die dromen kan uitleggen. Dat is God. Als zijn broers hem ontmoeten later, dan zegt Jozef, het was om levens te redden dat God mij voor jullie heeft uitgestuurd. Niet jullie hebben mij gezonden, maar God. God is er wel degelijk. Zo zegt hij het bij 7 gelegenheden. God, God, God. 7 maal. Hij is vol van God. Jozef is niet als atheïst uit de put gekomen. Ik vroeg mij af, waar zit hem dat in? Ik heb gedacht, het is niet onwaarschijnlijk dat het besef van God diep in zijn ziel was ingesleten. Immers, God was de God van zijn vaderen geweest. En zou God dat nu stopzetten bij hem? De familie had een geschiedenis met God en Jozef was daar deels ook getuige van geweest. Als kleine jongen had hij al veel dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld hoe ze destijds waren gevlucht bij Laban vandaan, plotseling. In de nacht, hoe ze naar Kanaan waren getrokken en hoe bang ze waren geweest toen daar de confrontatie dreigde met Esau. Wat zou hij gaan doen? Zou hij aanvallen? Zou hij slechte dingen doen voor Jacob en zijn gezin? Jacob zal aan zijn kinderen en ook dus aan Jozef hebben verteld dat hij daar bij de Jabok die worsteling heeft gehad met een man, een engel, met God. En dat zal indruk hebben gemaakt op de jonge Jozef. Later zal hij gezien hebben en gevoeld hebben dat de rest van zijn familie verre van godvruchtig was. Dat hij heeft gezien hoe zijn broers bijvoorbeeld, met name Simeon en Levi, gruwelijk geweld hadden gebruikt tegen de inwoners van Sichem. Nadat een van de inwoners van die stad zich aan hun zus Dina had vergrepen. En Jozef zal zich herinnerd hebben hoe hun vader Jacob dat hoorde en daardoor geschokt was. En daarop, je leest dat een hoofdstuk verder in Genesis 35, zijn hele gezin heeft meegenomen naar Bethel. Naar die plaats waar destijds de Heere aan hem is verschenen. En dat hij heeft gezegd tegen iedereen: jullie moeten je reinigen en je moet je toewijden aan de Heere, je God. Jozef zal op dat moment ongeveer 13 jaar oud zijn geweest. En het zal indruk hebben gemaakt omdat God toen nogmaals aan zijn vader verscheen. Dus wat is er allemaal in het leven van Jozef gebeurd tot dan toe? Moeilijke dingen. De dood van geliefden, onder andere zijn moeder, bij de geboorte van zijn broertje Benjamin. Hij voelde zich omringd door mensen die met God en zijn gebod een loopje namen. Gewelddadig, niet vies van ongepaste seksualiteit. En nu was hij beland in de put. Maar hij had ook het evangelie gehoord. Hij had gehoord over de werkelijkheid van God die leeft en die erbij is. En hij had gevoeld dat dit de waarheid over God was. Maar dan nog. Wat helpt Jozef hier doorheen? Hoe behoudt hij zijn geloof? Het staat er allemaal niet. Misschien is dit ook allemaal giswerk. De eerste impuls is om het te zoeken in gunstige voorwaarden, in een sterk karakter, in identiteit, de goedheid van een mens die meer dan gemiddeld is, en dat dat hem bij God heeft bewaard. Ik zou denken, mogelijk, maar niet toereikend. Was hij een heilige en mogen zijn voorbeeld volgen? In het goede mogen wij dat zeker doen, prima. Maar Jozef zelf duidt op een diepere grond van het behoud van hemzelf en van zijn geloof. Hij zegt: het was God en God alleen die mij heeft vastgehouden. In zijn trouw heeft hij mij gedragen en behouden. Redding is door hem alleen. En trouw is wat God is. Dat is de boodschap van deze geschiedenis. Hier al in het begin, de Jozef-geschiedenis. Ook voor ons, ook als wij kunnen vragen: hoe zit het met God en zijn werk in mijn leven en in deze wereldgeschiedenis? Hier laat God zien, en we hebben het gelezen, we hebben het gehoord, hoe God is. En een dikke streep daaronder wordt gezet door een geschiedenis later, de geschiedenis van de Heer Jezus. De geschiedenis van Jezus lijkt sterk op die van Jozef. Of misschien andersom, beter gezegd, de geschiedenis van Jozef was een voorafschaduwing van de geschiedenis van Jezus. Om een paar dingen te noemen. Beide zijn ze geliefde zonen van hun vader. Beide worden ze erop uitgezonden door hun vader om te vragen naar vrede. Dat is hoe het letterlijk staat wanneer Jacob Jozef wegzendt naar zijn broers. Vraag naar hun welstand, vraag naar hun vrede. En de Heer Jezus is gekomen om vrede te brengen. Beide werden ze verkocht voor een aantal zilverstukken. Beide is er overwinning, juist door vergevende liefde. En er komt redding, omdat men beide verwerpt en wil vernietigen. En dat in het geval van Jezus ook daadwerkelijk doet. Vooral in de geschiedenis van Jezus zien we dat God dieper komt dan de mogelijkheden, dan de moeilijkheden, moet ik zeggen. De moeilijkheden. In zekere zin letterlijk. Jezus die mens wordt, die onder ons komt, één met ons wordt tot in de dood. Hij is niet een goddelijke figuur die vanaf boven, aan de rand van de put, maar roept hoe je zelf uit de put moet komen. Hij is zelfs niet iemand die maakt dat er geen enkele put meer is waarin je terecht kunt komen. Maar vooral dus iemand die afdaalt, die bij je is, die je daar draagt, je optilt en verder helpt. De geschiedenis van Jozef en die van Jezus zijn ons gegeven als verhaal om hierin te leven. Jozef, Jezus, die hele heilsgeschiedenis van Israël die verder ging, dan de geschiedenis van Jezus en de vroege kerk, en ons eigen leven en zelfs de wereldgeschiedenis, we mogen ze in elkaar schuiven. Het valt allemaal niet één op één te zien hoe het past, maar we mogen ons er wel door laten vormen. Zo mogen we de schrift geestelijk lezen. En geen van die componenten die ik zojuist noemde mag daarin ontbreken. Wij kunnen nog steeds denken en zien hoe ons eigen leven gaat en hoe het in de wereld gaat. Het kan moeilijk zijn en rommelig. Je doet goed en soms ook niet. Je moet je verootmoedigen. Je kunt in de put zitten en wanhopig zijn, zielsbenauwd en roepen om erbarming. Maar de diepe grondtoon van de schrift, zoals we ook horen in de geschiedenis van Jozef, is de werkelijkheid. God is trouw. Het laatste vers van Genesis 37, ik zei het zojuist ook al, is een lichtpuntje. Jozef wordt verkocht als slaaf. Maar het lijkt erop dat het niet op een gewone slavenmarkt is, want hij komt terecht bij Potifar, een hoveling van de farao, commandant van de lijfwacht. Jozef komt, met andere woorden, al terecht in een sfeer van hoge verantwoordelijkheid. Een tipje van de sluier van de toekomst wordt al opgelicht. Tot zover dit hoofdstuk. Mag het zo zijn dat wij, als wij aan ons einde komen, ook kunnen zeggen, zoals Jozef heeft gezegd, er is ons kwaad overkomen en aangedaan, maar God heeft het ten goede gedacht en heeft ook ons kunnen gebruiken om leven voor anderen te brengen. Het zou zijn dat we met Paulus in het Nieuwe Testament ook iets dergelijks zeggen. We weten dat in alles God werkt ten behoeve van hen die hij lief heeft. Mag het zo zijn dat we aan het einde en terugzien voluit uit volle borst mogen zingen: groot is uw trouw, o Heer. En dat nu in de put die melodie zich ook al heel zachtjes weeft in onze ellende en in onze roep om erbarming. Daarom voor nu niet dat lied, groot is uw trouw, maar een gebed uit Psalm 71 vers 1. Leid in uw trouw mijn weg ten goede, Heer. Laat mij schuilen in uw hoede. Amen. zullen wij nu ons geloof belijden. Ik lees de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zullen we daarop antwoorden met de beide coupletten van lied 755. Met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. De opstanding van het lichaam. En het eeuwige leven. Amen. Laten we nu samen bidden. Ik bid het avondgebed van Luther als eerste. Daarna is er een moment stilte. Om stil te zijn. Gewoon, dat mag. Of eventueel ook dat u voor uzelf bidt wat nodig is. En dan sluit ik af met een kort gebed tot God drie-enig. Laten we samen bidden. Heer, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij heel uw kerk, aan de avond van deze dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. En wij bidden, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, vestig uw koninkrijk in ons midden. Heere Jezus Christus, Zoon van de levende God, wees ons zondaars genadig. Heilige Geest, adem van de levende God, vernieuw ons en de gehele wereld. Drie enige God, u zij geloofd en geprezen, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Van harte aanbevolen, we mogen iets van onszelf geven als teken dat we onszelf ook geven, helemaal in de dienst van de Heer. Dus dat is goed. Daarna zingen we ons slotlied, ook een avondlied, lied 248 in zijn geheel. God, wij zijn veilig in uw handen. Daar vertrouwen we op. Dat te weten geeft rust en vrede die alle verstand te boven gaat. Wij mogen van hier gaan in vrede, ons gedragen weten door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen.